beleidsadviseursubsidies bij jullie in de gemeente en natuurlijk ook voor de buurgemeente. Ik werk hier nu zo'n anderhalf jaar en vanuit de rol echt gestart om het subsidiebeleid te gaan herijken. Daarin neem ik jullie vanavond mee, dus ik ben erg blij met de opkomst dat jullie komen luisteren naar het verhaal, zodat we in een later traject het subsidiebeleid aan het college dan aan jullie voorlegt. Wat Roel al zei, vragen. Het is een vrij breed perspectief. Ik probeer het hele plaatje vanavond bij jullie neer te leggen. Dus ik verwacht dat sommige vragen misschien later in de presentatie wel duidelijk worden. Mocht die nou echt heel prangend zijn, dan hoor ik het toch wel graag. Maar... herijking van het subsidiebeleid. Eigenlijk een aantal projectfases die we doorgaan. We zijn gestart met de evaluatie. Daarin hebben we wat gesprekken gehouden, een enquête gehouden. En natuurlijk dat rekenkameronderzoek. En dat heeft allemaal input geleverd om een ontwerpfase in te gaan starten. Nou, in die ontwerpfase zijn we met een concept subsidiebeleid eigenlijk gaan opstellen. En hebben we dat ook met een werksessie met huidige subsidieontvangers. En een brede uitnodiging aan iedereen die nog meer geïnteresseerd is. We hebben een avond georganiseerd in de Rots. Om ook met de ontvangers en niet-ontvangers een keer in gesprek te gaan over... hoe kunnen we nou naar de toekomst gaan kijken en wat vinden jullie daarvan? Dus daar hebben we gewoon middels een aantal stellingen het een en het ander opgehaald. Ja, de volgende fase is natuurlijk de besluitvormingsfase. Die hoef ik jullie niet allemaal uit te leggen. Die komt vanzelf richting mij en jullie toe. En na dat besluitvorming gaan we nog naar een stuk implementatie. Want dan zijn we nog niet klaar. Dan hebben we de hoofdlijnen. Dan moeten we nog verder een slag maken voor die herijking in de details en in de verwerking. Ook dat stukje zal ik vandaag meenemen in de presentatie. Nou, eerst even kort induiken op die evaluatie. We hebben dus intern met al onze collega's, vooral beleidsadviseurs, gesprekken gehouden over waar lopen jullie nou tegenaan bij die subsidieverstrekking. Nou, de allereerste is, en die komt ook wel een beetje terug uit de rekenkamer, is joh, we verstrekken wel subsidie, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat daar afspraken daarover zijn. En we lopen er altijd tegenaan dat de indexering niet wordt toegepast, er wordt wel iets gevraagd, weet niet zo goed wat kan ik dan wel, wat kan ik dan niet. En de laatste die eigenlijk heel erg duidelijk uit al die gesprekken naar voren kwam is... joh, weet je, er zijn soms organisaties met een ontzettend goed idee. Sluit ook best wel aan bij wat ik zou willen bereiken met de beleidsdoelstellingen. Wat kan ik dan überhaupt? Want ik heb eigenlijk niks. Hoe kan ik daar dan mee omgaan en wat is dan de manier? Maar ook welke vormen dan? Dus dat is uit die gesprek gekomen. Nou, uit die enquête met die subsidieontvangers is vooral gebleken dat... er veel onbekendheid is over de subsidiemogelijkheden. Ze vragen jaarlijks wel iets aan, maar eigenlijk niet zo goed waarom, wat en hoeveel. Daarin moeten we ook eigenlijk zeggen dat er zo'n 60% eigenlijk echt niet weet. Nou, dat ligt ook een beetje aan onze kant. Communiceren wij daar helder en duidelijk genoeg over. Maar we zien daarin dus wel dat we echt wel een slag te maken hebben over wat doen we en waarvoor doen we dat dan. Je ziet uit die enquête ook wel dat de afhankelijkheid van subsidies best wisselend is. Sommigen zijn echt volledig afhankelijk van subsidie. Anderen zeggen, ja, eigenlijk weinig, maar we kunnen er wel iets mee. Maar als het zou stoppen, dan vallen we niet gelijk om. Dus daar wordt wel wisselend op gereageerd. Zitten ook wel een aantal hele positieve dingen in die enquête. Zoals de ondersteuning die wij bieden in het subsidieproces. Wij nemen de... subsidieontvangers best goed mee aan de hand van nu moet je een aanvraag doen, nu krijg je een beschikking, nu moet je nog iets doen voor de vaststelling, hier heb je je vaststelling. Dat proces is best duidelijk en daarin vinden ze ook wel dat we daar een goede ondersteuning bij bieden op het moment dat ze bijvoorbeeld vragen hebben. Om even een rapportcijfer te geven, we hadden een schaal 1 op 5, krijgen we een 3,8. Dus ik was daar best trots op. En wat ook heel mooi naar voren gekomen is, is dat we hebben ook veel vragen gesteld over de verantwoording van subsidie. Daar hebben we natuurlijk een aantal staffels in. Wat vinden jullie daarvan? En daar is eigenlijk de unanieme reactie ook wel ontzettend goed. Moeten we ook doen, want we hebben het over gemeenschapsgeld. Dus ook daar kregen we een, moet ik even spieken, een 3, of een 4,0 op de schaal van 5 weer. Dus, dus ook dat wordt vrij belangrijk gevonden. We kunnen ook wel zeggen dat die enquête best wel valide is, want ik had zo'n 80 uitnodigingen eruit gestuurd en ik had 65 reacties. Dus ook daar was ik best enthousiast over. En dan jullie mogelijk wel bekend, maar misschien iets gezakt, is dat onderzoek van de Rekenkamer dat in december hier gepresenteerd is. Er zijn natuurlijk nog een aantal aanbevelingen uitgekomen die ik hier nog eens heb opgezomd. De Rekenkamer die zegt vooral, zorg dat je een compleet overzicht hebt van alle subsidies. Wat we op dit moment hebben is dat we vooral zicht hebben op die subsidies die we structureel jaarlijks verstrekken. Bij jullie veelal bekend als de subsidiestaat, als bijlage bij de begroting. Maar we doen natuurlijk nog veel meer met subsidies. We doen dat niet als enigste. Ze zeggen ook, ga dat ook gewoon in een soort lijn brengen. Breng daar lijn in. Dus zorg dat je dat totale subsidielandschap in beeld hebt. En dat je dat ook herkenbaar indeelt. Wat ze daar vooral nog mee bedoelden is, we hebben nu een regeling, subsidie maatschappelijke ontwikkeling. Daar zitten verschillende onderdelen in. Ja, en twee gelijke verenigingen of gelijksoortige activiteiten kunnen onder verschillende onderdelen vallen. Ja, dus zorg dat we daar een soort betere lijn in maken. Die verscherpen en actualiseren van de onderleggers, dat gaat vooral ook over de regeling. Dat gaat niet zozeer over dat beleidskader wat we dus eerder gesteld hebben. Die verhouding subsidiebeleid-accommodatiebeleid gaat over wat valt er onder subsidie, wat valt er onder accommodatiebeleid. Dus ook dat zullen we straks wat nader toelichten. En, ik zie nou dat ik een N vergeten ben. Slordig. De differentiatie in spelregels, dat was eigenlijk een heel positief punt om dat te blijven behouden. Dat heeft ook weer te maken met die verantwoording. Laat niet alles verantwoorden wat gewoon een lager bedrag krijgt om die administratieve last laag te houden. Nou, de laatste aanbeveling van de Rekenkamer gaat vooral over die versterken van de relatie. Het in gesprek zijn met de subsidieontvangende organisaties. Vooral is dat ingestoken vanuit professionele organisaties, maar die roep horen we ook bij de vrijwilligersorganisaties. En laten we ook vooral kijken wat willen we wel en niet monitoren en hoe doen we dat dan. Dat gaat vooral over wat willen we nou terug horen. Hoeveel deelnemers hebben we er nou meegedaan aan de activiteit of willen we juist terug horen. Wat is dan het effect van die deelname. Nou, en dat is iets wat we dus eigenlijk nog mee willen nemen. Nou, dus al die hele evaluatie heeft bij elkaar een aantal doelstellingen opgeleverd die we dus eigenlijk in dat subsidiebeleid of eigenlijk in dit hele traject van herijken willen gaan oplossen. Of eigenlijk willen gaan bereiken. Dat is dat grip op die subsidieverstrekking. Dus dat we een heldere structuur hebben, dat we weten waar we subsidies voor geven. Maar dat we ook weten waar we dat niet voor doen en dat we ook weten wat we van de ander verwachten, dus van de subsidieaanvrager. We willen vooral zeg maar, wel blijven ondersteunen en stimuleren van die activiteiten, want daar gaat subsidies natuurlijk over. We willen dat stukje flexibiliteit in gaan bouwen. Hè? Dus als er dat goede idee of dat initiatief komt, kunnen we daar dan ook iets mee op het moment dat het past bij onze beleidsdoelstellingen en hoe kunnen we dat dan doen? Ja, en binnen die hele herijking, wat Ron net al zei, we hebben in 2017, 2018 iets afgesproken met een beleidskader en een regeling. Is dat vandaag de dag nog geldig? Is dat nog van toepassing? Is dat nog steeds wat we nastreven? Dus dat nemen we in de herijking ook mee. Ja, als je toen iets deed wat heel erg bijdroeg, maar nu helemaal niet meer, moeten we er misschien in de herijking ook afscheid van durven nemen. Nou, het prijspijl laten aansluiten bij de huidige kosten, dat is best wel het stukje indexeren wat we voor heel veel, zo niet alle vrijwilligersorganisaties eigenlijk de afgelopen jaren niet gedaan hebben, terwijl hun kosten wel omhoog gaan. Dus daar hebben we misschien nog wel een soort inhaalslag te maken. En als laatste doelstelling die we met de herijking willen is dat we die kennis en kwaliteit van subsidieverstrekking willen versterken. Ik ben nou niet ingevlogen, ik ben echt in dienst, maar ik sta naast de beleidsadviseur als adviseur op basis van subsidies. Maar we willen eigenlijk ook zorgen dat zij zelf daar meer de kennis en de vaardigheden over krijgen. Dus een hele rijtje wat we willen bereiken. Maar ja, hoe gaan we dat nou doen? Nou, dan eigenlijk leveren we dus na die herijking drie producten op. Dat is dat subsidiebeleid. Nou, daar gaan we het vanavond nog wat verder over hebben. Als het subsidiebeleid klaar is, dan gaan we dus echt nog verder met die subsidieregelingen per beleidsterrein. Dus eigenlijk de herijking wat nu de subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling is. En het implementeren van een subsidiebureau. Wordt nog vervolgd in de presentatie, maar onthoud echt even dat we deze drie producten hebben. En dat die dus trapsgewijs na elkaar komen. Dat is even goed van belang. Ja, het subsidiebeleid, en dan ga ik even meespieken, want ik heb hier wel een visie opgeschreven van hoe zouden we er nu naar kunnen kijken. Dat is ook een beetje de richting die straks jullie opkomt, richting het raadsbesluit. Maar officieel spreken van een subsidie, en dit is natuurlijk echt weer opgenomen uit de AWB, help me even. Algemene wet bestuursrecht. Ik dacht, waar staat die A nou ook weer voor? Artikel 421. Subsidie is de aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager anders dan het betalen voor aan het bestuursorgaan geleverde goeder of dienst. Nou, een heel ingewikkeld woord, maar wat hierin belangrijk is dat het echt over een activiteit gaat en dat het voor een externe derde is, zeg maar. Hè. Dus niet dat er iets geleverd wordt aan het gemeentehuis zelf of aan het bestuur. Hè. Dus niet de schilder die hier de kozijnen komt schilderen, maar wel de activiteit die georganiseerd wordt door bijvoorbeeld de seniorenvereniging voor de inwoner. Dus dan is de begunstigde de inwoner. Snappen we hem? Ja, dat is dus echt de juridische term. Dat is natuurlijk super lastig uitleggen. We hebben hem daarom iets omgebouwd en we hebben daar ook een beetje de kijk van Bokstel opgeplakt. En dan komen we eigenlijk op dat het echt een uitvoeringsmiddel is. Dus het is geen zelfstandig iets aan zich subsidie. Het is echt een middel om te zorgen dat we die activiteit die iemand organiseert, dat die weer bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen. Dus heb je een beleidsdoelstelling of een activiteit die niet aan bijdraagt, zou je kunnen zeggen geen subsidie. Heb je een organisatie die zegt, oh, maar wij kunnen ons hoofd echt niet boven water houden. Ja, daar is subsidie niet voor bedoeld. We doen het echt voor de activiteit die jij als organisatie of als inwoner uitvoert of organiseert. Ja, en dat rijkwijd van het subsidiebeleid, daar waar het beleidskader wat we in 2017 vastgesteld is echt alleen ging over vrijwilligersorganisaties in het sociaal domein, hebben we nu het subsidiebeleid eigenlijk zo breed gemaakt dat het gaat over al die vrijwilligersorganisaties, maar ook subsidies die inwoners kunnen aanvragen en ook subsidies die ondernemers kunnen aanvragen. En het gaat dus ook niet alleen maar over de structurele middelen die ze jaarlijks krijgen, maar ook over tijdelijke en eenmalige subsidies. Dus daarmee trekken we het subsidiebeleid echt een stukje breder als eerder. Nou, hoe krijgt dat subsidiebeleid dan ook zijn plek binnen alle andere beleidsdocumenten? Nou, leidend is natuurlijk dan de beleidsnota. Daarin staat de inhoudelijke beleidsdoelstellingen. Wat wil je bijvoorbeeld bereiken met sport? Wat wil je bereiken met kunst en cultuur? Wat wil je bereiken met... Nou, zo kun je al die beleidsterreinen invullen. Daarnaast hebben we dus dit kaderstellend subsidiebeleid die zegt van, goh, we hebben deze vormen, ga ik jullie zo nog iets over vertellen. We hebben deze als uitgangspunt, we hebben deze randvoorwaarden. Dus als we daaraan voldoen, dan kun je met je toepassing van je beleidsnota subsidie verstrekken. Dan heb je nog de algemene subsidieverordening. Nou, dat zijn alle juridische afspraken over wanneer moet je aanvragen, hoe lang mag het college dan doen over besluitvorming. Nou ja. Al die elementen zitten dus in die ASV, vrij juridisch document. En dan heb je natuurlijk de begroting die eigenlijk altijd zorgt voor het financiële kader om je beleidsnota uitvoering te geven. Dus die vier heb je altijd nodig om te kunnen. Die zijn ook zeg maar als besluitvorming aan jullie aan de raad. En als je die dus allemaal bij elkaar optelt, dan zou je dus een subsidieregeling kunnen maken. En in die regeling maak je dus de detailafspraken per beleidsterrein. Dat regeling, die is weer ter vaststelling door het college. En als je die regeling hebt, dan kun je dus een subsidie verstrekken op het moment dat je een aanvraag hebt. Ingewikkeld verhaal, maar ik hoop dat jullie me kunnen volgen. Zo niet, dan laat het echt even weten. Ik heb er ook altijd even over gedaan voordat ik hem helemaal had toen ik hieraan begon. Nou, wat willen we nou doen in dat subsidiebeleid? Willen we eigenlijk een aantal verschillende subsidievormen opnemen die allemaal een bepaald doel dienen. Ik hoop dat die te lezen is. Ik zie nou dat het niet het beste plaatje is. Allereerst hebben we hier die basis. Die basis is eigenlijk, het doel van dit basis is gewoon de infrastructuur voor deelname aan activiteiten. Verbreding gaat echt over, er komt iets nieuws bij wat we aan die basis willen toevoegen, maar we willen wel eerst even weten, heeft het ook echt meerwaarde? En die laatste is dan die ontwikkeling en vernieuwing. En die gaat vooral over, we willen iets nieuws opzetten. We zijn wel al een bestaande organisatie, bijvoorbeeld willen iets nieuws opzetten. Hebben we vaak eenmalig een budget voor nodig. En daarna kunnen we het vanuit onze basis toch al zelf draaiende houden. Onder die basis vallen dan dus ook de prestatiesubsidies. Daarbij moet je denken aan de subsidies aan onze professionele partners. Denk aan Contour de Twern, dankjewel. Denk aan MEE, denk aan Verent, vluchtelingenwerk, naar de BSB. Daar maken we ook concrete afspraken. Daarin zit ook een prestatie zit eraan vast. Daarin monitoren we per kwartaal hoe het ervoor staat. Dan heb je de vrijwilligerssubsidies. Nou, dat zijn eigenlijk de subsidies die jullie nu kennen in de subsidiestaat aan alle vrijwilligersorganisaties die dus met hun activiteiten iets bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen. En daarbij gaat het dus echt over de activiteit die ze organiseren. En dan hebben we de derde. Dat is die exploitatiebijdrage. En daarin zie je dan ook gelijk het verschil tussen subsidiebeleid en accommodatiebeleid. Exploitatiebijdrage gaat echt over de bijdrage die je krijgt om een huisvesting te exploiteren. En dat zal dus ook echt voortkomen uit het accommodatiebeleid. Dus we trekken die twee echt wel los. Wat we nu zien dat er in de subsidiestaat dus echt wel subsidies tussen zitten, dat eigenlijk een exploitatiebijdrage is. En we zien ook wel dat er exploitatiebijdragen zijn, wat eigenlijk een vrijwilligerssubsidie is. Dus die willen we echt wel in die herijking los gaan trekken van elkaar. Er zijn natuurlijk plekken die mogelijk op beide items scoren. Dan zou je dus voor de activiteit een vrijwilligerssubsidie krijgen en voor het gebouw dat je exploiteert een exploitatiebijdrage. Maar dan praat je echt over individueel niveau, zeg maar. Maar in deze vormen willen ze dus eigenlijk wel zo gescheiden houden. Is die tot nu toe helder? Nou ja, dan bij die verbreding willen we eigenlijk een soort instroomsubsidie realiseren. Dus op basis van het reglement of de regeling die je normaal hebt voor de vrijwilligerssubsidie kun je wel subsidie krijgen. Maar de eerste 2 jaar willen we dan wel monitoren wat het oplevert, om dan daarna te kunnen zeggen, ja, je voegt echt iets toe bij de basis. Of ja, sorry, het levert toch eigenlijk niet op wat we beoogd hebben. Even goede vrienden, je mag vooral doorgaan, maar wij zetten er geen subsidie in. En daarnaast heb je dan dus die ontwikkeling en vernieuwing, wat ik al zei. Het grote verschil daarmee is dat je een projectsubsidie hebt. Vaak is een projectsubsidie iets van tijdelijke middelen die het Rijk krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de galamiddelen die we op dit moment hebben, die zetten we wel in een regeling, maar er is geen structureel geld. Dus daar kunnen we tijdelijk iets voor meefinancieren. En daarna houdt het op. En daarnaast heb je nog het wijkmakelaarsbudget, die natuurlijk ook vaak van die eenmalige initiatieven of een eenmalige impuls geven. En vanuit daar zichzelf bedruipen. Dus dat is eigenlijk echt een injectie die ze op dat moment krijgen. Nou, dan hebben we in het subsidiebeleid eigenlijk een aantal uitgangspunten, randvoorwaarden en een actieve bijdrage opgenomen. Het zijn eigenlijk 3 verschillende dingen die ik kort zal toelichten. De uitgangspunten gaat echt eigenlijk over de regels die wij als gemeente naar ons toe belangrijk vinden. We vinden dus eigenlijk dat we zo eenvoudig mogelijk die subsidie toegankelijk moeten maken. Dus dat betekent een laagdrempelig aan kunnen vragen, niet te veel informatie vragen, gewoon dat wat je nodig hebt. Om die administratieve last aan beide kanten zo laag mogelijk te houden. Ja, ook de vindbaarheid van een subsidie moet eigenlijk vrij eenvoudig zijn. Daarbij gaan we uit van het vertrouwen. Dus op het moment dat een voetbalvereniging, nou, of een sportvereniging, laat ik het wat breder trekken, zegt, ik krijg op basis van leden krijg ik subsidie. Ik zeg dat ik er 120 heb, dan gaan we er ook vanuit dat ze er ook 120 hebben. Dat gaan we niet allemaal controleren. Kunnen we wel steeksproefsgewijs doen, maar het is niet dat we elke subsidie tot dat detailniveau gaan checken. Nou, transparant heeft natuurlijk alles met te maken met die vindbaarheid, maar ook dat het duidelijk is over waarvoor kan ik subsidie aanvragen, wie kan hem aanvragen, hoeveel kan ik dan krijgen, waar maak ik aanspraak op. Dus eigenlijk dat we die heel helder en ook leesbaar communiceren. Op dit moment staat er bijvoorbeeld in onze regeling, ja, een historisch bepaald bedrag wordt overgenomen in de begroting. Als ik een organisatie ben, heb ik geen idee hoeveel geld ik zou kunnen aanvragen. En dat is voor mij dus nu af en toe ook nog de uitzoekmodus. Waar komen we dus vandaan? De regierol, en die hebben we ook in de werksessie best wel besproken met de subsidieontvangers die aanwezig waren. Dus wat voor rol hebben we nou als gemeente? Hè? Zijn wij gewoon het grote pinapparaat waar je pinpas in stopt, geld eruit haalt, lees subsidie. En verder hoeven wij als gemeente niks te doen. Of hebben we een bredere rol? Nou, en daar is best wel uit voortgekomen. Nee, gemeente, we zien ook een bredere rol voor jullie. We zien een rol voor jullie als verbinder onderling. We zien een rol voor jullie als wij op zoek zijn naar samenwerking en we kennen de partners niet. Ze zien ook een rol voor ons om te zorgen dat we een soort kennisdelersessies kunnen organiseren, dat we de kennis bij elkaar brengen of naar hun toe brengen. Dus we hebben een grotere rol, dus we kunnen ook veel meer dat gesprek met ze gaan voeren. Daar staan wij voor open. En ik denk dat het ons als gemeente ook af en toe veel meer kan opleveren dan alleen maar geld te verstrekken. Nou, en als laatste is het natuurlijk belangrijk dat we doelmatig, doeltreffend en rechtmatig handelen. Doelmatig gaat over dat we het kostefficiënt doen. Hè? Dus dat de kosten die we bijdragen in verhouding zijn ten opzichte van de kosten die mensen zelf als inkomsten halen en het totaalpakket aan kosten. Doeltreffend is dat ze resultaat behalen en de impact dus ook maken. En rechtmatig is dus dat we alle spelregels die rondom subsidie komen kijken. Dus eigenlijk van die ASV, dat die gevolgd zijn. Daar hebben wij gewoon dus echt wel een rol en een taak om daarvoor te zorgen. Nou, dan aan de subsidieaanvragen stellen we ook een aantal randvoorwaarden. Eentje is natuurlijk eigenlijk een bijna soort open deur, die gemeentelijke doelstellingen. Hè, het moet bijdragen aan die gemeentelijke doelstellingen. Hierin is gemeentelijk wel een hele belangrijke. Want het kan natuurlijk af en toe zijn dat er een landelijk beleid is of dat er een landelijke koers is waar we als gemeente misschien niet helemaal achter staan of toch een andere keuze in maken. Heel zwart-wit gezegd, als iedereen zegt, ja, preventie is wel superbelangrijk, weet je, en we moeten echt iets voor die gezondheid, ja, dat betekent nog niet dat wij als gemeente daar per se ook achteraan gaan. Nou, dan de maatschappelijke meerwaarde. Ik vergelijk het altijd maar zo, als ik elke maandagavond met 5 vriendinnen een wandelgroepje ben en wij gaan elke maandagavond 5 kilometer wandelen, dat doen wij hartstikke goed. Wij dragen ook best wel bij aan die gemeenschappelijke doelstelling, want wij ontmoeten elkaar en wij hebben het heel leuk met elkaar. Maar dat maakt nog niet dat wij een collectief zijn en een maatschappelijke meerwaarde leveren. Dus die maatschappelijke meerwaarde en dat collectief, dat kan natuurlijk wel per beleidsterrein verschillend zijn. Dus dat neem je ook echt wel in je regeling op. Hoe groot is dat collectief dan? Ja, een bijdrage aan de sociale basis. Inderdaad zorgen dat de organisatie die een activiteit organiseert bijdraagt aan het versterken van het netwerk van de deelnemer. En daarmee ook eigenlijk zorgt dat we meer naar elkaar omkijken. Ik las laatst een heel mooi voorbeeld. Volgens mij was dat ook hier in Bokstel. Was er een mevrouw die was bij een activiteit niet opkomen dagen. Dat vond iedereen heel vreemd. Er is iemand gaan bellen, politie naar haar huis. En daar lag ze achter de deur, want ze was inderdaad van de trap gevallen. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe dus die activiteiten bij kunnen dragen aan die sociale basis. Om dan toch naar iemand om te kijken en uiteindelijk de zorg bij iemand te leveren die nodig is. Laatste stukje eigenaarschap, ook dat is best wel in die werksessie nog naar voren gekomen om te bespreken. Wat we al zeiden, subsidie is een waardering of een ondersteuning of een stimulans van de activiteit. Het is niet per se bedoeld om de organisatie in stand te houden. We vragen dus ook een stukje eigenaarschap, een stukje ondernemerschap, een stukje zelfredzaamheid van de organisatie die deze activiteit organiseert. Daarmee kom je ook eigenlijk een beetje op de discussie, moet je ook altijd voor eigen inkomsten zorgen. Ja, we zijn wel van mening dat op het moment dat je subsidie verstrekt, dat je ook iets mag vragen van de ontvanger over de inzet die hij doet om die inkomsten te genereren. En te zorgen dat dus niet alleen op gemeenschapsgeld of alleen op de subsidie drijft. Nou, en als laatste hebben we nog een actieve bijdrage. Dat komt vooral voort uit die regierol van die gemeente. We zeggen hier, we vinden het heel fijn als je als organisatie een stap maakt in de goede richting naar. Dus het is geen ultieme verplichting van hier, als doe je dit niet, dan krijg je geen subsidie. Maar we zouden het heel prettig vinden als. Als je dus meewerkt aan de doelstellingen die we hebben op basis van inclusie en toegankelijkheid. En dan richten we ons vooral op dat VN-verdrag omtrent gehandicapten. Een actieve bijdrage aan de duurzaamheid. En dan moet je vooral even denken aan de kant van afval, milieu, et cetera. Ik zeg altijd voorbeeld, als je een kindervakantieweek hebt, dan kun je als kindervakantieweek zeggen, kom bij ons spelen. En wij hebben continu de hele dag plastic bekertjes en die gooien we weg. Of je zegt, nou, vanaf dit jaar iedereen neemt zijn eigen beker mee. Nou, dan maak je al een stap in die duurzaamheid. Dat kun je doen in dat gesprek dat je voert als je regierol van je gemeente. Maar op het moment dat ze het niet doet, zeg je niet, nou trek ik de subsidie in of je krijgt geen subsidie. En als laatste dan het versterken van de lokale economie. Nou, we zouden het heel leuk vinden en heel prettig vinden als organisaties die subsidie krijgen, daar waar het kan en passend is, een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van Bokstel. Dus deelnemen bij evenementen die er zijn of momenten dat je jezelf kunt laten zien. Maar denk ook daarbij dat we ze proberen te stimuleren voor lokale inkopen. Nou, dit is eigenlijk het stukje de grote kapstok op het subsidiebeleid. Dus dit zijn echt de hot items. Maar ja, zo zijn we er nog niet met die herijking. Wat ik al zei, dat is dan eigenlijk de tweede trap die we dan moeten doen. Als we dat subsidiebeleid hebben echt als kader voor elk beleidsterrein, zullen we daarna vanuit het beleidsterrein ook nog die omslag moeten maken naar dat stukje uitvoering. En dat doen we eigenlijk met een subsidieregeling. Subsidieregeling is altijd een besluit van het college of een bevoegdheid van het college om te besluiten. En in die regeling nemen we dan eigenlijk op welke beleidsdoelstelling wil ik bereiken, welke activiteiten subsidiëren we dan, ja, welk bedrag hebben we daar dan voor over of berekeningsgrondslag. Hè? Soms is het je krijgt een x-bedrag per lid of je zegt je krijgt een vast bedrag van of op basis van het inwoneraantal. Nee, je kunt van alles bedenken. Dat zetten we in de regeling. En als je die dan eigenlijk allemaal vrij duidelijk hebt, dan kan dus de subsidieaanvrager eigenlijk zelf ook al een beetje denken, oh, dus op basis hiervan heb ik dus kans om dit bedrag aan subsidie te ontvangen. Belangrijk hierin is ook het subsidieplafond te noemen. Hè? Dus hoeveel geld hebben we dus maximaal beschikbaar? Even we hebben 50.000 euro voor de subsidieregeling sport. Dus alle sportverenigingen kunnen daar een aanspraak op maken. Blijven we onder de 50.000 euro, is er niks aan de hand. Komen we boven de 50.000 euro, ja, dan hebben we wel te maken met de subsidiesystematiek. Dan moeten we een afweging maken, wat doen we wel, wat doen we niet. Nou ja, ook die systematiek moet je dus in je regeling opnemen. Dan zijn er vaak een aantal mogelijkheden. Dat is eerst komt, eerst maalt. Dus als de pot leeg is, dan heeft de laatste in de rij niks. Je kunt zeggen, we alle aanvragen tot één periode en lijken we over het totaal heen te gaan, dan doen we iedereen een gelijk percentage inleveren. En je hebt ook nog een systematiek dat je dus elke aanvraag één voor één gaat beoordelen, cijfers aangeeft en de hoogste cijfers krijgen dan een x-bedrag. Die systematiek is dus heel erg afhankelijk van welke subsidievorm je kiest. Soms is eerst komt eerst maalt echt heel makkelijk toe te passen. Want ja, weet je, als jij naar de uitverkoop gaat, dan heb je soms ook wel eens dat jouw mate niet meer is, dan heb je ook gewoon pech. Maar soms heb je dus ook wel dat je denkt van ja, weet je, we willen dit zo eerlijk mogelijk doen. En dan zeg je, joh, weet je, kom met z'n allen tegelijk en dan gaan we de taart eerlijk verdelen. En soms heb je dus ook echt nodig om het beste idee geld te kunnen geven. Dus dat is heel erg afhankelijk van wat je wil bereiken met de subsidie. En eigenlijk ook het geldertermijn. Op het moment dat je het natuurlijk hebt over tijdelijk geld, is het belangrijk om te zeggen, tot deze datum is deze regeling geldig en daarna niet meer. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk eigenlijk geregeld wat we willen, hoe we het willen. En dan komen al die aanvragen, et cetera. Nou, wat we nu nog zien is dat al die aanvragen bij alles en iedereen bij ons in het gemeentehuis binnenkomen. Dus wat er in theorie zou kunnen gebeuren, er is een vereniging en die doet iets met dansen. Dansen is sport, dansen is kunst en cultuur, maar dansen is ook heel goed voor je gezondheid. En dansen is ook goed bevriend met de wijkmakelaar. En aan jullie de vraag, bij hoeveel mensen ze subsidie aanvragen en hoeveel ze krijgen? 1, 2, 3 of 4? Nou, jullie voelen hem al, de kans op dit moment dat het er 4 zijn is aannemelijk. Dus waar we met dat subsidiebureau naartoe willen is dat al die subsidieaanvragen op één plek gebundeld gaan worden. Dus niet alleen die in de subsidie staat, maar van al die vormen. Dat willen we doen in het subsidiebureau. En naast dus dat ondersteunen op die administratieve functie van deze subsidie moet je nu beschikken, moet die nu verantwoorden, et cetera. Dus dat monitoren. Zit er bij ons ook een rol in dat subsidiebureau van hoe moet je nou zo'n subsidieregeling opstellen. Je kunt je voorstellen dat we genoeg beleidsadviseurs hebben, dat dit vrij specifiek item is. Hè. Ook niet elke beleidsadviseur die kan ineens in zijn eentje een aanbesteding trekken. Nee, daar hebben we ook ons inkoopadviseur voor. Nou, ze heeft dat subsidiebureau eigenlijk je adviseur op basis van subsidies. Dus vandaar dat adviseren, dat ondersteunen en dat coördineren. Hè. Als je dan die subsidie verstrekt hebt, wanneer moest je dan ook weer die verantwoording opvragen? Ja, als je dat afgehandeld hebt, dan vergeet je dat in de waan van de dag. Er is één bureau dat dat eigenlijk gewoon continu in de gaten houdt. Daarmee hebben we ook zicht op alle subsidies. Daarmee kunnen we dus ook die subsidie die aangevraagd wordt door de dansvereniging. Hij is fictief, hè jongens, hij is fictief. Dat we daarvan ook kunnen zeggen, oké, jij hebt al gehad, dus het is nu klaar. En het laatste grote voordeel, dan kunnen we dus bij die jaarrekening ook dat mooie overzicht een keertje opleveren. Van hey, deze subsidies hebben we dus afgelopen jaar allemaal verstrekt. Dus dat is de derde poot die we dan willen uitwerken. Nou, dan heb ik hier nog een klein overzichtje gemaakt. Wat lossen we dan dus waar op? Want zoals ik al zei, we lossen niet alle knelpunten of alle doelstellingen op in dat beleid. Sommige zitten echt in die regeling en soms zitten pas echt in dat subsidiebureau. Dus hè, nadat we straks dat subsidiebeleid voltooid hebben, is mijn opdracht nog niet klaar. Ik heb mezelf ten doel gesteld dat mijn opdracht pas klaar is als dat hele bureau loopt. Waar ik straks dan ook gewoon zelf onderdeel van uitmaak. Dat bureau is nog even goed om te weten. Dat is geen externe partij of wat dan ook. Dat zijn gewoon echt de medewerkers die we nu al in huis hebben. Dat hebben we nu al met de formatie. We hebben nu al iemand die administratieve ondersteuning doet. We hebben al iemand die dat advies geeft en daarbij ondersteunt en probeert te coördineren. Maar ja, wat kun je coördineren, monitoren als het niet op één plek binnenkomt? Dat is lastig. Dus daar gaat ook geen extra formatie kosten op dit moment. Nou, ik heb tussendoor al een beetje geroepen wat nou de grootste wijzigingen zijn, maar hier nog eens op een rijtje. Dus die breedte van die subsidieverstrekking, daar waar het beleidskader dus echt alleen maar over die structurele jaarlijkse subsidies gaat, proberen we het subsidiebeleid dus nu echt over alle subsidies van de gemeente te trekken. Dat we echt gaan werken met die verschillende subsidievormen, zodat we dus ook wel weten, is het tijdelijk geld, is het structureel geld, is het eenmalig, is het langdurig. Dat we echt die subsidieregelingen per beleidsterrein willen gaan aanvliegen. In plaats van die ene hele lange regeling met zes, nou wat zal het zijn? Tot en met K, dat is de achtste letter, tiende letter. Nou, zoveel thema's. Dat zorgt er ook voor dat als je beleidsterrein en je beleidsnota wijzigt, dat je alleen die regeling hoeft te wijzigen. En dus niet ergens in die hele regeling weer één iets moet gaan laten ontvallen. Dus je bent een stuk flexibeler. Nou, die subsidieplafonds per regeling, dus dat we ook veel beter kunnen monitoren. Jullie zullen dus ook in de begroting gaan merken dat we alleen gaan werken met subsidieplafonds. En niet meer met naam en toenaam welke vereniging hoeveel. Dat scheelt voor ons in de PNC-cyclus ook heel veel. Want dat betekent ook dat de verenigingen niet meer ergens voordat wij de begroting opstellen hun aanvraag moeten doen. We weten welk bedrag we beschikbaar hebben en dan hoeven zij ook niet te ubervroeg daaraan te denken. En we hebben dus eigenlijk die scheiding gemaakt tussen subsidiebeleid en accommodatiebeleid. Dus tussen activiteit en huisvesting. Waarbij ik scheiding tussen haakjes zet, want het zijn natuurlijk wel die communicerende vaten met elkaar. Als laatste, dan is de presentatie er doorheen. Stukje planning. Nou, vanavond zitten we hier met jullie met de informatieavond. 22 april moet dan uiteindelijk het collegebesluit over het subsidiebeleid genomen zijn. Dat is de uiterste datum om te zorgen dat die bij jullie in de cyclus kan komen voor 20 mei in gespreksavond, 27 mei oordeel en besluitvorming. Dan hebben we dus het deel subsidiebeleid afgerond. Dan gaan we Q3 en 4 verder met die regelingen. Dus dan gaan we echt weer in gesprek met de ontvangers, maar dan per beleidsterrein. In gesprek over de berekeningsgrondslag, de doelstellingen en welke activiteiten en wie dan wel niet kunnen aanvragen. En dan hopen we dan in 2026 echt dat implementatie van het subsidiebureau werkende te kunnen gaan maken. Het was een hele zit. Ik ben heel blij dat jullie me helemaal hebben uit laten praten. Ik ben nog benieuwder welke vragen jullie hebben.
Ga ik even jezelf voorstellen en welke partij je bent.
Steven de Nijs, combinatie 95. Allereerst bedankt voor dit duidelijk heldere verhaal. Als ik voor mezelf de samenvatting maak, dan kan de gemeente subsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van gemeentelijk beleid.
Juist.
En dan is de vraag eigenlijk, hoe bepaal je dan hoeveel dat mag kosten, hoe kan je die, zit er een verdeelsleutel aan? En dan heb ik ook al ooit aan de rekenkamer gevraagd, en dat is wel een lastige. Hoe ga je naar de hand eigenlijk evalueren of dat ook geholpen heeft, of dat het geld ook waard is geweest?
Ja, nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je per subsidievorm de achterliggende gedachte in ogenschouw houdt. Kijk, met die projectsubsidies heb je een daadwerkelijk resultaat dat je wil halen. Of dan, weet je, dan werk je echt naar een specifiek doel. In mijn optiek moet je die vrijwilligersorganisaties gewoon echt wel zien als een stukje steun en waardering voor dat wat ze doen. Dus ja, in hoeverre moet je per daadwerkelijke 1-op-1 subsidie dan ook echt verantwoorden? Of moet je dan zeggen, nou, we waarderen enorm wat jullie doen, dat doe je in de basis. Dan praat ik even bijvoorbeeld over die. Ja, ik kom zelf origineel uit de sport, dus die sport praat altijd zo makkelijk voor me. Moet je nou daadwerkelijk, zeg maar, elke sportvereniging nog gaan bevragen of dat zij inderdaad die wekelijkse trainingen en die wedstrijden bieden? Ja, volgens mij moet je dan gewoon zeggen, joh, dat doen jullie, daar hebben we voor afgesproken welk bedrag je krijgt en daar laten we het een beetje bij. Daarentegen op het moment dat ze extra dingen gaan doen of andere dingen gaan doen die essentieel gaan bijdragen, ja, dat moet je dan wel gaan monitoren. Dus het is ook een beetje afhankelijk van hoe en wanneer. Ja, en hoeveel geld heb je waarvoor over? Dat is natuurlijk een beetje de keuze die jullie in de raad maken op basis van de begroting, waarin het college dan een voorstel doet op basis van eerdere ervaringen.
Voldoende antwoord?
Ja, is het vooral ook kijken of de activiteiten gedaan worden en niet zozeer wat het dan eigenlijk brengt. Dat is dan eigenlijk wel een beetje jammer. Dat is misschien ook wel lastig te bepalen, maar...
Ja, maar de vraag is dan inderdaad ook, ga je de sportvereniging daadwerkelijk vragen of zij die activiteit, of ga je in twijfel trekken of de activiteit van de sportvereniging bijdraagt aan je beleidsdoelstelling? Ja, dat is het stukje, doe je het echt waarderen of ga je echt in op de impact en het resultaat dat ze hebben? En dat is voor mij per subsidievorm dus echt wel wisselend. Dan staat het voor die vrijwilligersorganisaties echt als een stukje waardering en stimulans, fijn dat je er bent. En sta je in die projectsubsidies en in die prestatiesubsidies daar anders in?
We hebben daar als raad dus ook een besluitvorming in, precies een rol.
En een controlerende rol natuurlijk, hè? Het jaar erop.
Ja. Rinsen van de Veen, SP. U had het er straks over mensen die hebben, met wie gesproken is in het voortraject.
Ja.
Dus dat waren dan ontvangers van subsidies. En niet-ontvangers. Hoeveel niet-ontvangers zijn daar ongeveer bereikt? En wat is de verwachting van de uitkomst daarvan? Laat ik het zo stellen.
We hebben die avond zo'n 80 mensen gehad in de rots. Dat was van om nabij 60 verenigingen. Als ik het grofweg procentueel inschat, is het 85% met subsidie. Zijn subsidieontvangers geweest en 15% niet. Het is natuurlijk ook best lastig, en dat heb ik op die avond daar ook verteld, het is best lastig om die organisaties voor iets dergelijks te bereiken. Dus we hebben persberichten gehad, het is volgens mij in het persgesprek verteld. We hebben daar uitingen aan gegeven, maar ja, de gouden gids pakken en opbellen, dat is een ondoenlijke taak. Dus we hebben dat opengesteld voor iedereen die daar mag komen, maar ja, het bereik is daarin... Ja, af en toe lastig. Maar ik denk dat we dat wel als gehoord gegeven meegenomen hebben. En ook wel uit eerdere insprekers die we in de raad hebben gehoord. Of de geluiden die onze beleidsadviseurs rondom binnen hun beleidsterrein horen.
Dankjewel, Rob Kuppens, VVD. Ik had een vraag over, als je een slide bij zou willen pakken waarin het ging over subsidiebeleid en accommodatie. Beleid, mm-hmm. Want daarin legde je wel uit dat accommodatiebeleid weliswaar een vorm van subsidie is, of exploitatiesubsidie in de huisvesting.
Ja.
En volgens mij dus in een apart beleid terugkomt.
Ja.
Maar er stonden nog wat meer dingen rechts op de slide, waarvan je volgens mij niet expliciet zei of die nou wel of niet in een subsidiebeleid zitten. De verbreding en de ontwikkeling vernieuwing.
Ja. Die verbreding en ontwikkeling en vernieuwing, dat zijn de subsidievormen die we eigenlijk willen introduceren. Waarmee we dus eigenlijk die ontwikkeling en vernieuwing, dus wat de beleidsadviseurs zeggen, er komt een initiatief op me af. En volgens de regelingen heb ik geen mogelijkheden, hè, dus in die vrijwilligerssubsidie kan ik niks. Nu kan ik überhaupt helemaal niks, want ik heb financieel geen ruimte en ik heb beleidsmatig misschien wel een keuze, maar weet je, er is niks over afgesproken. Hoe ga ik hier nou mee om? En die vrijheid willen we dan eigenlijk een beetje geven in die ontwikkeling en ook wel in die instroomsubsidie. Lastig is, als er echt geen regeling is die toepasbaar kan zijn, ja, dan zullen we altijd naar het college moeten voor een besluit. En daarin hebben we in het subsidiebeleid, maar dat is dan misschien heel gedetailleerd, ook wel gezegd, ja, laten we het als organisatie ook wel eens heel efficiënt maken. Want stel dat hier inderdaad een instroomsubsidie komt die niet past bij die vrijwilligerssubsidie waar we al iets over hebben opgeschreven, over hoeveel geld je dan zou kunnen krijgen. En ze vragen €300 aan. Ja, moeten we dan voor €300 echt een heel collegevoorstel maken? En dan moet het college besluiten. Ja, dat is alles behalve efficiënt. Dus daarin hebben we een voorstel gedaan voor een mandaatbesluitwijziging. Dat bijvoorbeeld met een teammanager af kan. Dan heb je eigenlijk een hele technische oplossing om dan wel tegemoet te komen aan de behoefte die er is, wat we nu niet kunnen doen.
Voldoende duidelijk?
Ja. Het mag dus, zeg maar, die exploitatie, die komt dus echt voort uit het accommodatiebeleid dat wordt opgesteld. En de andere vallen dus eigenlijk echt onder subsidie en activiteiten.
Peter Lauder, combinatie 95. Ik had een vraag over waar naar wat valt. Je hebt het college stelt de regeling vast. De raad stelt de subsidiebeleid vast. Maar stel, de raad vindt het belangrijk dat een subsidie gegeven wordt als een vast deel en een variabel deel. Waar valt het dan? Valt het in het beleid of valt het in de regeling?
Ik kan niet helemaal duiden wat je bedoelt met
ik zal een voorbeeld
variabel
geven.
En vast.
Stel, we hebben over 3-4 kernen hebben wij een EHBO-vereniging.
Ja.
Die hebben allemaal een vaste kosten, zeg maar, aan benodigdheden die ze hebben. Maar ze hebben een variabele natuurlijk aantal leden.
Ja.
Dan zal die in Boksel waarschijnlijk groter zijn dan in S of in Liem.
Ja.
Maar stel dat je daar als basis een vast bedrag wil geven en een variabele deel op basis van het aantal leden.
Ja, dat kan je gewoon.
Waar valt dat dan?
Dat neem je als berekeningsgrondslag op in je subsidieregeling. Want dat is gewoon mogelijk, hè? Dan is je berekeningsgrondslag, iedereen krijgt een basisbedrag, noem €2.500, en dan nog een tientje per lid. Dus dan doen zij in hun aanvraag het aantal leden opgeven. Ze krijgen, wat zei ik, €2.000 plus dat tientje per lid. En dat rekent zich dan door. Dus dan heb je wel een variabel deel, maar dat krijg je wel jaarlijks. Ja, het moet alleen wel dat totaalbedrag binnen je subsidieplafond passen.
Dat valt in de subsidieregeling, niet in beleid.
Ja.
Maar stel, als je raad zou willen, hoe breng je dat?
Ja, dan ben je als raad wel in mijn optiek bezig op het detailniveau en op uitvoeringsniveau.
Dan is
de vraag, weet je, misschien moet je dan je controlerende rol pakken als zeggen, hey, beste college, wij zien dat jullie die regeling hebben vastgesteld en wij horen geluiden dat naar onvrede is. Wij stellen jullie het voor dat jullie een nieuwe subsidieregeling moeten gaan maken.
Ja,
dan zit je meer aan de controlerende kant dan aan de kaderstellende kant.
Het wordt steeds duidelijker, Marielle, volgens mij.
Gerlo Vrouwbos van Balans. Ik wil eerst even een paar complimenten maken. Ten eerste voor de presentatie, want die is gewoon super helder.
Dankjewel.
Ten tweede voor datgene wat hier gepresenteerd is. Want volgens mij is dat ookgene wat uit al die evaluaties en het rekenkameronderzoek naar voren komt. Maar ik heb wel één suggestie en dat is, het heet nu subsidiebeleid 2025-2030. Tegen de tijd dat we het vastgesteld hebben is het halverwege 2025. Is het misschien niet handiger om het dan 2026, 2030 of 2031 te noemen? Dat vind ik iets logischer dan iets vaststellen over 2025, terwijl het jaar al voor de helft voorbij is.
Ja, nou dat heeft eigenlijk ook te maken met, ja, het is altijd de vraag wanneer stel je een ingangsdatum in. Even kijken hoor, dan moet ik even hier naartoe terug. Kijk, het meest logisch voor die vrijwilligerssubsidie en prestatiesubsidie, die gaan natuurlijk op jaarbasis. Maar je projectsubsidie kan zijn dat we volgende week een nieuwe regeling maken. En die wil je eigenlijk wel al aan deze kapstok van dit beleid hangen. Met de uitgangspunten en de randvoorwaarden die we hier aan stellen. Snap je? Dus.
En ik dacht dus, het geheel wordt dan van kracht per 1 januari 2026. Want dan heb je die regeling, detailniveau, alles is dan klaar. Dus vandaar dat ik die suggestie deed.
Nee, ja, en je zit altijd in de loop, want uiteindelijk, zo, ik ben nou echt een beetje aan het clearen, jongens. Ik kan geen twee dingen tegelijk. Deze zocht ik. En ik zocht dat metertje. Kijk, deze twee gaan natuurlijk inderdaad, wat ik zeg, op jaarbasis. En dat die exploitatiebijdrage ook. Maar we zitten sowieso ook nog in de loop dat we nu de verantwoording van 24 hebben. En heel origineel moeten er eigenlijk de aanvragen voor 26 al officieel voor 1 juli. Ik ga in de regeling dus opnemen dat ze dat dus eigenlijk wat later mogen. Dus je hebt altijd een overgangsjaar. Dus welke datum je eigenlijk ook altijd inzet, komt altijd nooit net lekker uit. Omdat je, wat ik altijd zeg, je bent de winkel aan het verbouwen terwijl je open bent. Ja. Of ik moet hem helemaal sluiten, maar ik denk dat dat voor onze organisaties niet heel aantrekkelijk is.
Ja, het huidige beleid is
de
uit 2017.
De komende 12 jaar mag je geen subsidie aanvragen.
Ja, dat gebruiken we ook nog steeds. Dus.
Ja. Ik had nog een korte vraag. U noemde dat we in de begroting niet meer een lijst krijgen op detailniveau van welke subsidie tot op een tientje bij wijze van spreken aan toe naar welk initiatief of activiteit. En de vraag is, krijgen we dat overzicht wel zeg maar, achteraf, dus in de jaarrekening, kan me voorstellen dat daarin makkelijker ook ambtelijk gezien op te leveren is dan vooraf als je nog op het moment zit met indientermijnen, et cetera. Ja.
Waar we dus naartoe willen is eigenlijk dat we in de begroting een subsidieplafond opnemen. Dus dat is het maximumbedrag dat we aan die regeling besteden, zowel structureel als incidenteel. En dat we dan bij de jaarrekening eigenlijk verantwoorden hoe we dat subsidieplafond hebben uitgegeven. En aan wie. Omdat we, als we ze allemaal centraal hebben, dan kunnen we dat er wel uit rijden.
Meneer Van Hoven. Hoe ga je bepalen of een subsidie onder het subsidiebeleid valt of onder het accommodatiebeleid?
Een subsidie valt onder het subsidiebeleid als het over een activiteit gaat en onder het accommodatiebeleid als het over huisvesting gaat. Dus gaat het over een gebouw...
Maar als dat voor een organisatie al op zich al niet zo duidelijk is, want die vraagt subsidie aan om daarmee activiteiten te kunnen doen, maar daarnaast heeft hij dus een gebouw nodig wat hij ook moet betalen.
Ja, maar je hebt altijd de exploitant van het gebouw, die krijgt de exploitatiebijdrage. En de activiteitorganisatie die in een gebouw een activiteit organiseert, die is niet de exploitant. Dus die huurt, die heeft wel zijn kosten. Maar wat ik dan eigenlijk altijd zeg, ga ik de activiteit meer waarderen als de huurprijs omhoog gaat? Nee, in principe niet. In principe vind ik nog steeds heel fijn dat ze die activiteit doen. Die wil ik nog steeds stimuleren. Maar dat staat los van waar ze dat doen en welke kosten ze daar maken voor de huur. En omdat zeg maar dat exploitatie van, en dat gaat dan vaak over gemeenschapshuizen, dat gaat over de sportvelden, et cetera. Dat stuk grond, dus de plek waar je het voor nodig hebt, daar zit vaak een exploitant. Wat je dus bijvoorbeeld wel ziet, is dat bij je dan, als we dan even die sportvereniging pakken, die hebben dus en een veld nodig en een activiteit. Die krijgen dus zowel een vrijwilligersbijdrage als een exploitatiebijdrage. Maar die krijgen ze niet in één bedrag. We willen daarin helder maken wat krijg je voor de exploitatie en wat krijg je voor de activiteit. Dat stel dat zij de hele activiteit nooit gedaan hebben en wij overgaan bij de vaststelling, hé, je hebt de activiteit niet gedaan, dan kunnen we ook zeggen, dat bedrag voor die activiteit willen we dus terugvorderen. En voor de exploitatie, ja, de lamp moet nog altijd blijven branden. Daar hebben we dan een andere discussie. Maar goed, dan ga ik op de stoel van het accommodatiebeleid zitten. Dat wil ik absoluut niet doen.
Het wordt juist helderder.
Ja.
Ja, dankjewel. Meneer Jan Bemermans, PvdA GroenLinks. Een korte vraag. Wordt dit ook doorgetrokken naar MGD, tenminste het raamwerk, niet de inhoud?
Ja, ik kan wel verklappen als we dan de vraag krijgen. Ditzelfde subsidiebeleid is afgelopen december, of althans hetzelfde niet, maar er zitten wel wat nuanceverschillen in. Vooral in de randvoorwaarden, maar zeg maar het framework is hetzelfde vastgesteld in Sint-Michielsgestel. Dus duidelijk. Inderdaad, dat subsidiebureau, dat doen we dus ook MGD breed. Ja, inderdaad. De Rekenkamer deed onderzoek, anders was het traject gelijktijdig gelopen. Maar ja, de Rekenkamer heeft nog mooie inzichten opgeleverd.
Dankjewel, Roel. Alex van der Braak, inbox. Ja, er zit verschil in. Ook dankjewel voor de heldere presentatie die je houdt. Je begon de presentatie met te zeggen, grip op het subsidieverstrekking door heldere structuur. En ik vroeg me af, die heldere structuur, ik kan me er denk ik iets bij voorstellen, maar betekent een heldere structuur dan bijvoorbeeld een afwegingskader, hè, waarin je met simpele stappen te zetten, hè, tot een heldere structuur komt? Een bepaalde systematiek, kun je dat een beetje duiden, hoe dat je dat bedoelt?
Is voor mij structuur het grote verzamelwoord voor, en we hebben de verschillende vormen, dat geeft structuur, maar we hebben ook structuur aan de verschillende regelingen die we maken en opzetten, waardoor het voor ons veel helderder is waarvoor en voor wie en voor wat we subsidie verstrekken. Dat zit ook een beetje in die kaders en randvoorwaarden. Dus eigenlijk dat totaalpakket, inclusief ook nog eens dat subsidiebureau, dat gaat ook zorgen voor de structuur van hey, alles komt op één plek, gaat zorgen voor die grip. Dus ja, helder, structuur is misschien inderdaad niet een optimaal gekozen woord, maar je moet het echt bij elkaar optellen. De drie losse elementen, los van elkaar, gaat niet zorgen voor dat grip. Dus alleen het subsidiebeleid gaat niet zorgen dat we grip hebben. En alleen dat bureau hebben we ook geen grip. Het is echt de optelsom.
Dankjewel, helder.
Ik ben Joep van der Aker, inwoner van Bokstel. Ik heb hier eigenlijk aanvullend een vraag op. En dan als voorbeeld het leuke dansclubje. Die nu dus vier keer subsidie aanvragen. Dadelijk is de bedoeling dat dat dus gestructureerd op één plek gaat gebeuren. Ja. Dan komt die aanvraag op één plek binnen. Maar kunnen ze dan dus nog voor vier onderdelen die je noemde afzonderlijk subsidie aanvragen? En als dan het ene potje leeg is, dat ze uit het andere potje subsidie krijgen? Of dat er uit één potje meer subsidie te krijgen is bijvoorbeeld?
Ik denk dat vooral zeg maar, in het kader van die dansvereniging, dan is ook afhankelijk van waar vragen ze subsidie voor. He, is dat omdat ze als dansvereniging wekelijks een activiteit doen, dus echt als structurele bijdrage? Of zeggen ze, joh, wij hebben ons 100-jarig bestaan en wij willen hier op de markt met alle basisschoolkinderen eenmalig een fantastisch dansfeest geven en iedereen een dansworkshop aanbieden. Ja, dan heb je het echt over een eenmalige festiviteit. Dus dan kom je echt in die projectsubsidie en dan kom je dus te maken bij, hebben we daar een regeling voor of heeft de wijkmakelaar daar een budget voor? Dus, en die vraag kunnen we dan veel beter monitoren waar die thuis hoort. En nu wordt die gewoon, ja, heel zwart-wit gezegd, gewoon hier binnen gegooid. En als ik bij het ene loketje niet nee krijg, dan ga ik het volgende loketje of ik ga alle loketjes proberen. Het is natuurlijk net een beetje de inventiviteit. Maar daar kunnen we dan beter eigenlijk op sturen.
Er zit een klein beetje verschil in, want je zei in je presentatie, noemde je als voorbeeld dat ze en onder dans of onder cultuur vielen en onder sport, ja, bijvoorbeeld. Andere weet ik even niet meer, maar en de voorbeelden die je nu noemt zijn inderdaad eenmalige subsidies.
Ja, dus, maar dus nu vraag, kan eigenlijk die dansvereniging bij onze beleidsadviseur zeggen, ik heb een goed idee, hè, dat doet iets voor sport, heb jij geld? En dan gaat die beleidsadviseur daar nu een afweging maken, ja, voor sport. Maar die heeft dat contact met die weet nu eigenlijk niet dat die kunst- en cultuurcollega diezelfde vraag ook binnengekregen heeft. En omdat we daar nu geen zicht op hebben waar die binnenkomt en door wie die behandeld wordt, kan die dus twee keer uitgegeven worden. En dat willen we eigenlijk gaan voorkomen. Dus betekent niet dat ze per definitie geen geld meer krijgen, maar we kunnen beter monitoren waar al iets zit en of ze al iets hebben gehad. Zodat we als gemeente niet dezelfde activiteit vier keer subsidiëren.
Belangrijk om met het subsidiebureau in gesprek te gaan en je ideeën te delen.
Eigenlijk is de utopie zeg maar dat er geen één subsidie meer in of uitkomt zonder dat het subsidiebureau daar een soort vinkje bij gezet heeft en het gezien heeft en kan monitoren. Het is tegelijkertijd ook een ondersteunende factor, hè, want de beleidsadviseur hoeft hem eigenlijk alleen maar te beoordelen en de rest doet het subsidiebureau. Dus het maakt het voor de beleidsadviseur ook wel een stukje makkelijker.
Volgens mij een heel helder verhaal, want er zijn geen aanvullende vragen. Dan wil ik je bedanken, Marielle.
Graag gedaan. Binnen de tijd gebleven?
Zeker binnen de tijd gebleven. Een korte pauze en om exact.
Dank jullie wel allemaal. En tot bij de ingespreksavond.
Exact kwart voor negen gaan we weer verder.